Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de grote podcastlas.
Echt, als je kijkt naar de wetenschappelijke resultaten, dan kun je niet anders dan concluderen dat we heel veel haast hebben met die emissies naar beneden brengen. Want anders gaan andere landen ook niet meedoen. Als we als Nederland als een van de rijkste landen van de EU, zeker van de wereld, dit niet voor elkaar krijgen, dan hebben andere landen nog veel minder neiging om dat te doen. En dan hebben wij hier in Nederland heel veel problemen.
Ja, ik denk niet dat de nieuwe premier een klimaatdrammertrui gaat kopen. En dat hoeft denk ik ook niet, omdat het klimaat zelf al heel hard dramt.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 415 en welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, afgelopen donderdag was het European Green Energy Day. Op die dag was alle duurzame energie die we in de Europese Unie produceren op. Die dag schuift elk jaar een stukje verderop in het jaar. Maar is dat tempo voldoende? Daar gaan we over praten met de bedenker van die Green Energy Day, Olof van der Graag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. En we hebben een bijzondere gast, klimaatonderzoeker Helene Koning, hoogleraar klimaatverandering aan de Technische Universiteit Eindhoven en aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En ze is plaatsvervangend voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad, die een jaar geleden van start ging.
Sterker nog Jaap, vandaag, precies een jaar geleden, horen wij. En mevrouw de Koning is een van de hoofdauteurs van rapporten van de Intergouvernementele Werkgroep voor Klimaatverandering, het bekende IPCC van de VN. En daarmee hebben we een beetje ook een Nobelprijswinnaar in ons midden. Want de IPCC kreeg in 2007 de Nobelprijs voor de Vrede. Dat past natuurlijk heel erg ook bij de vraag, hoe gaan we dit in Europa samen doen?
Hartelijk welkom, Helene de Koning.
Dankjewel.
Wat dacht u toen u hoorde dat de Europese Unie afgelopen week alle duurzame energie voor dit jaar, 2024, al heeft opgebruikt?
Ja, dat is wel te verwachten, hè? Want we bouwen nog vooral op fossiele energie in Europa. Het begint wel steeds meer te schuiven. Hè? Zoals jullie al zeiden, die dag wordt ieder jaar weer een paar dagen later. Maar we bouwen nog heel erg op fossiel.
Olof van der Graag, ook welkom. Voor Nederland heeft u uitgerekend wanneer nationaal de Green Energy Day was. En dat was nog een stuk eerder dan in de Europese Unie als geheel, al op 8 maart. Ruim een maand eerder dus. Betekent dat Nederland achterloopt in Europa?
Ja, Nederland komt wel echt van de achterkant van het peloton naar voren gefietst. Dus wij waren heel lang een van de landen met de minste duurzame energie van heel Europa. Op 8 maart waren we in Nederland door die duurzame energie heen. Vorig jaar was dat 6 dagen eerder, op 2 maart. Dus we zijn in een jaar tijd 6 dagen de goede kant op gegaan. En in onze ogen zouden we eigenlijk 12 dagen per jaar de goede kant op moeten gaan. Want dan zijn we in 2050 volledig duurzaam. Dus Nederland gaat de goede kant op. Europa is een slag verder. Maar we zijn wel naar het midden van het peloton aan het fietsen. We gaan richting de Europese middenmoot.
Ik hoor u twee dingen zeggen. Het gaat de goede kant op. Maar ik hoorde u ook zeggen dat we veel te traag gaan. Dus eigenlijk gaat het heel langzaam de goede kant op.
Ja, we moeten twee keer zo snel gaan als dat we nu gaan. Het is denk ik zeker met alle geopolitieke toestanden van de laatste jaren ook belangrijk om te bedenken dat die Green Energy Day niet alleen een groene dag is. Het is in zekere zin ook onze onafhankelijkheidsdag. Want op die dag zijn we door onze eigen onafhankelijke energie heen en worden we weer afhankelijk van import van fossiele energie uit allerlei landen waar we helemaal niet afhankelijk van willen zijn. Dus het is niet alleen belangrijk voor het klimaat, maar ook voor onze onafhankelijkheid om die datum op te schuiven. En we moeten dat tempo verdubbelen. Ik ben daar wel vrij optimistisch over. Want je ziet vaak dat veel apparaten, wanneer ze net verschijnen, nog heel duur zijn en nog niet zo goed presteren. Maar naarmate er meer op de markt komen, worden ze steeds beter en steeds goedkoper. Dat heeft iedereen meegemaakt met DVD-spelers en USB-sticks. Maar dat maakt iedereen ook mee met zonnepanelen, windmolens, elektrische auto's, electrolyzers en warmtepompen. Dus ik denk dat we nu de zwaarste hobbel gehad hebben en dat het steeds sneller en steeds goedkoper zal worden.
Hier gaan we het over hebben. Hoe doen we het? Wat moeten we nog doen? En in welk sneller tempo moeten we het doen? En dat doen we allemaal aan de vooravond van de Europese verkiezingen in Nederland op donderdag 6 juni. En mogen we hopen aan de vooravond van een nieuw kabinet waar nu al bijna 5 maanden aan wordt gewerkt. Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
Ja, Jaap, die zijn er. Die zijn er. En we zijn ze weer buitengewoon erkentelijk. Daarom dank je wel Lida en Koen, Rudolf, Paul, Jeannette, Dirk, Jan, Ewout en ook jij, Karel.
En er zijn ook nog enkele donaties binnengekomen van Fred en Bram. En nieuwe vriend Karel die schrijft ons: dag Jaap en PG, het klassiek onderwijs wordt tegenwoordig vaak weggespoeld door YouTube, ChatGPT of podcasts. Betrouwbare Bronnen is daar een mooi voorbeeld van. Jullie hebben mij al ongelooflijk veel bijgeleerd en nieuwe inzichten gegeven over de politiek in al zijn facetten. Vriendelijke groet, Karel uit Gent. Bij deze eindelijk vriend van de show, schrijft hij erbij.
Een Vlaming, dat doet ons goed.
Wil jij ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Nogmaals welkom, Helene Koning. U bent hoogleraar zowel in Eindhoven als in Nijmegen. Wat zijn de verschillen tussen die twee functies?
Ja, heel, heel groot eigenlijk. In Eindhoven werk ik op een afdeling waar we transitiestudies doen. Dus we kijken hoe we de maatschappelijke transities kunnen maken, bijvoorbeeld op energie, maar ook op andere gebieden. Dan zit ik eigenlijk tussen de sociaalwetenschappers, maar op een hele technische universiteit. In Nijmegen werk ik bij een natuurwetenschappelijke milieukunde afdeling. Dus daar zit ik echt tussen de beta's en de rekenaars. Als een soort sociaal wetenschapper, maar in een hele brede universiteit. Ik zeg zelf altijd, in Eindhoven zijn ze heel goed in het nadenken over oplossingen. Ze willen echt problemen oplossen daar, echte ingenieurs. Maar ze denken soms niet zo heel erg goed na over welk probleem ze eigenlijk aan het oplossen zijn. Soms gaan ze iets te snel naar de technologie. En in Nijmegen is het precies omgekeerd. Ze denken heel lang na over het probleem, begrijpen dat helemaal tot in de details. Maar ze hebben geen tijd meer om naar de oplossing te gaan.
U bent dus bij beide een beetje de vreemde eend in de bijt?
In zekere zin wel, maar ook weer niet. Ik vind het heel, heel leuk en verrijkend om bij allebei te zitten. En ik leer echt juist des te meer van allebei die kanten. Ik vind het heel erg verrijkend.
Dus wat u in Eindhoven oppikt, past u toe in Nijmegen en omgekeerd?
Dat probeer ik. Ik probeer wel die link te maken. Ja, maar ik zal niet pretenderen dat ik de culturen van die beide universiteiten zou kunnen veranderen. Want dat is onbegonnen werk. En dat hoeft ook helemaal niet.
U bent vicevoorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad. Die klimaatraad is voortgekomen uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte 4. Wat doet die klimaatraad?
Ja, we bestaan nu dus een jaar als Wetenschappelijke Klimaatraad, als WKR. En we geven strategisch beleidsadvies op het gebied van klimaatbeleid op een wetenschappelijk gebaseerde en interdisciplinaire manier. Hè. Dus niet alleen maar economisch of sociaal-wetenschappelijk of technisch of natuurwetenschappelijk, maar echt alle disciplines bij elkaar.
Is dat vergelijkbaar met wat u ook deed voor de IPCC?
Het is, het IPCC is een internationaal klimaatpanel wat de wetenschappelijke kennis bij elkaar brengt. Hè, dus de wetenschappelijke literatuur en dan een rapport schrijft. Maar het IPCC geeft geen advies. Het moet beleidsneutraal zijn. Dus het geeft alleen maar aan, dit is de wetenschap, alsjeblieft de wereld. De Klimaatraad geeft echt advies. Is in het leven geroepen om strategisch beleidsadvies te geven. Dus dat zou het IPCC nooit mogen. Dus het gaat eigenlijk een stap verder inderdaad.
Ja, u begint ook bij de feiten. Maar vervolgens gaat u kijken, hier staat Nederland, binnen Europa, in de wereld. Ja. Daar moeten we naartoe. En wat heb je daarvoor nodig?
Precies. Wat zou ik doen als ik minister was, zeg maar. Als ik de regering was. Dus we geven advies aan het ministerie, maar ook aan het parlement, als het daarom vraagt.
Ja, en omdat ook het parlement de kabinetsformatie in gang heeft gezet, heeft u ook een brief gestuurd naar de informateurs Elbe Dijkgraaf en Richard van Zwol. Wat benadrukt u in die brief?
Nou, vooral dat er uit moet worden gegaan van een lange termijn visie. Dat het klimaatprobleem onverminderd actueel is en urgent. En het zegt de wetenschap namelijk heel duidelijk.
Zijn er mensen die daar aan twijfelen?
Nou, er zijn wel mensen die daar aan twijfelen. En ook zie je natuurlijk wel dat als het wat minder hoog op de politieke agenda staat, dat ook de aandacht vermindert en dat het daarom ook minder een probleem lijkt te zijn. Maar de kosten van iets doen aan klimaatverandering zijn veel lager dan de kosten van klimaatverandering laten gebeuren. Hoe dan ook. Dus het is gewoon verstandig beleid om wel die doelen te proberen te halen.
Onderstreept u daarbij ook het punt van Olaf van der Graag dat Nederland uit de Achterhoede komt en in feite nog zijn tempo moet tenminste verdubbelen?
Nou, wat we wel zeggen is dat we sneller moeten gaan inderdaad en dat de urgentie hoog is. Misschien nog wel sneller zelfs dan jij zegt, Olaf, want je kunt zeggen klimaatneutraal in 2050. Hè, dan heb je dus netto geen CO2 en andere broeikasgasemissies meer. Maar de energiesector moet daar waarschijnlijk al eerder aan voldoen. Hè? Want de landbouwsector is waarschijnlijk een beetje het moeilijkst. Elektriciteit, zeiden we ook al eerder met een expertteam waar ik in zat, moet eigenlijk in 2035 al CO2-vrij zijn. Dus we hebben misschien nog wel meer haast dan zelfs de NVDE zegt. En een ander onderdeel daarvan hè, is dat ook als je die Green Energy Day vooruit wil schuiven. Je kunt natuurlijk aan die knop duurzame energie draaien, maar je kunt ook aan de knop energiegebruik draaien. Maar als je allebei draait, als je het totale energieverbruik naar beneden gaat, dan wordt het makkelijker om je duurzame energiedoelstellingen te halen. Want dan heb je in absolute zin minder duurzame energie nodig. Dus naast alle nodige nadruk op duurzame energie moet je ook blijven werken aan het beperken van je energiegebruik zoveel als je kan. Zowel als op Nederlands, als op Europees, als zelfs op mondiaal niveau.
Het is dus weer veel gelaagder dan men vaak denkt van we gaan een knopje draaien en dan komt het wel goed.
Het klimaat en het probleem en de energietransitie zijn ontzettend complex. Alles hangt met alles samen en dan hangt het en wel in toenemende mate, zoals sommige mensen zeggen. En dus er is niet één makkelijke oplossing. Dat is wel heel duidelijk.
U zei net, er is een klimaatvisie nodig. Is daar nu dan te weinig sprake van een visie?
Ja, dat zeggen we wel.
Maar ik zie Rob Jetten al sinds het begin van zijn ministerschap zich in het zweet werken om die doelen van 2050 en die tussendoelen te halen. Dan moet je toch een visie hebben, lijkt mij.
Nou, wat we zien hè, is dat er heel veel van het beleid gericht is op 2030. En dat is ook logisch, want dat is het meest harde doel wat er in de klimaatwet staat. Dus daar word je als minister ook als eerste op afgerekend. Het klimaatplan van 2019 ging over de periode tot en met 2030, et cetera. 2050 klinkt lekker ver weg, zeg maar. Hè. Daar hoeven we ons nog niet zo druk over te maken. Maar we zeggen ook echt heel duidelijk dat 2050 eigenlijk al nu is. De investeringen die in de komende 10 jaar gedaan worden, bepalen of we die 2050-doelen kunnen halen. En dat bewustzijn begint wel in te dalen bij het ministerie. Ik bedoel, de minister is zich er natuurlijk heel erg van bewust. Maar we zien nog wel dat voor die periode echt nog beleid wordt worden gemaakt. Het goede is dat heel veel beleid daarvoor uit Europa komt. Hè, met het emissiehandelssysteem voor industrie en elektriciteit. Als het wordt geïmplementeerd zoals nu, dan gaan eigenlijk de certificaten die worden uitgegeven al naar nul in 2040. Dus ja. Dat is heel snel. Als het ETS, het emissiehandelssysteem voor gebouwde omgeving en mobiliteit en de brandstoffen daarvoor doorgaat, dan zou dat al in 2043, 2044 naar nul gaan. En dat moet nog een
maar
beetje
u zei
worden gesloten.
Al,
maar
moeten voor 2050 al een aantal van die doelen gehaald hebben.
Precies.
Wil je 2050 met z'n allen halen?
Ja, dus en in Europa wordt daar echt al op ingezet. Dat zie je wel. Dus, dus als Nederland daarin meegaat en als die doelen er echt doorheen komen in de Europese Commissie en zo, ook de volgende Europese Commissie, dan zijn in ieder geval de doelen daar consistent mee. Maar dan moet je nog steeds het beleid maken en de innovaties en de technologieën en het echt uitrollen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de industrie in Nederland, hè, we weten 2040 in principe geen CO2-credits meer. Maar ik zie heel weinig beweging bij de industrie om echt op nul te komen. Hè. Dus, ze doen echt wel veel hoor. En ze maken plannen en zo, maar die gaan vaak niet verder dan 2030. In ieder geval niet de plannen die wij hebben gezien. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, Olof. Je praat meer met die partijen. Maar ik zie dat er daar nog echt een stap bij moet.
Nee, ik ben het eigenlijk helemaal eens. Als de industrie in 2040 CO2-vrij moet ondernemen, dan hebben ze nog 16 jaar voor een gigantische verbouwing. En veel van de plannen die zijn afgesproken, die gaan echt over 2030. Dus wij vinden ook dat het heel logisch is om met de industrie afspraken te maken waarbij je begint in 2040. Hoe ben jij een emissieloos bedrijf in 2040? En welke tussenstap doe je in 2030 die jou helpt om in 2040 succesvol te zijn?
Nou, voeren we dit gesprek natuurlijk niet in het luchtledige. En ik vroeg net al, is er twijfel aan de noodzaak van een goed klimaatbeleid? Er zitten nu natuurlijk wel een aantal partijen aan de formatietafel die daar zeer over twijfelen. De PVV heeft zelfs gezegd in het verkiezingsprogramma, dat hele beleid moet door de shredder. De BBB die wil af van klimaatafspraken. In ieder geval niet dat de rechter zich ermee bemoeit. Pieter Omtzigt die heeft in de vorige Tweede Kamer nog tegen de nieuwe klimaatwet gestemd. Ik kan me voorstellen dat u zich zorgen maakt.
Nou, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd welke kant het op gaat met het komende kabinet. Kijk, als je kijkt onder de Nederlandse bevolking, dan is er heel veel steun voor klimaatbeleid. Mensen maken zich zorgen en zeker als je het klimaatbeleid op een rechtvaardige manier aanpakt, hè, wat natuurlijk in het verleden niet altijd is gebeurd, dan verandert denk ik ook het politieke gevoel daaromheen. Ik denk echt dat een aantal van die standpunten voortkomen uit informatie die gewoon niet klopt, wetenschappelijk niet klopt. Als je kijkt naar de wetenschappelijke resultaten, dan kun je niet anders dan concluderen dat we heel veel haast hebben met die emissies naar beneden brengen. Want anders gaan andere landen ook niet meedoen. Als was Nederland als bijna een van de rijkste landen van de EU, zeker van de wereld, dit niet voor elkaar krijgen, dan hebben andere landen nog veel minder neiging om dat te doen. En dan hebben wij hier in Nederland heel veel problemen.
U heeft die brief geschreven aan de informateurs. Verwacht u een uitnodiging om ook daar aan tafel uw verhaal te komen vertellen?
Nou, onze voorzitter Jan-Willem Eresman heeft aangegeven dat hij daartoe bereid is. We zullen zien.
U had het over klimaatrechtvaardigheid. Een van de eerste rapporten van de Wetenschappelijke Klimaatraad, die heet Met iedereen de transities in. Die titel geeft eigenlijk al aan dat er nog wel wat moet gebeuren om alle Nederlanders erbij te betrekken.
Ja dat is dat vonden we heel belangrijk als onderdeel van dat advies. Hè, dat met iedereen en dat transities. Want we zien nu dat een deel van de Nederlandse bevolking en industrie en bedrijven aangehaakt is bij die transities. Mee wil doen, de voordelen begint te zien. En een deel gewoon niet. Ook omdat zij zelf de voordelen niet zien. Als jij een maatregel moet nemen en het is voor jou nadelig en voor anderen voordelig, en je hebt sowieso al het gevoel dat dingen voor jou over het algemeen nadelig uitpakken en voor anderen voordelig, ja, dan ben je niet genegen om dat te gaan ondersteunen. Dus we moeten dat echt rechtzetten en zorgen dat die mensen die nu in de tochtige huizen wonen het eerste worden verduurzaamd.
Ja, dat is eigenlijk mijn vraag. Hoe kunnen we dat doen? En hoe kunnen we misschien ook op die manier zorgen dat bijvoorbeeld de kiezers van Geert Wilders, die dat hebben gelezen, het gaat door de shredder, dat hele klimaatbeleid. Het zijn er ook vaak de mensen die denken, ja, het is mij allemaal te duur en mijn buurman die legt met subsidie mooie zonnepanelen op zijn dak. Maar ik, die net in een straatje daarnaast achteraf woon, ja, ik kan al die dingen niet betalen.
Nou ja, dat beeld is natuurlijk heel, heel sterk en dat klopt ook in sommige wijken. En dan heb je het over zonnepanelen, maar nog veel meer als je het hebt over huizenisolatie en het verduurzamen van je huisaanbod. Dan, ja, er zijn allerlei subsidies voor, maar je moet ook eigen kapitaal inbrengen. En juist die huiseigenaren met lage inkomens of mensen die huren, zeker in de private sector steeds meer tegenwoordig, ja, die zijn eigenlijk machteloos. En die moeten die hogere energierekening gaan betalen, want energie moet duurder worden om die transitie te kunnen betalen en om een prikkel te hebben om te besparen. En tegelijkertijd ja, zitten ze met de gebakken peren. Ze kunnen dat niet. Dat is gewoon diep onrechtvaardig. En daar kan het beleid wat aan doen.
Hier hoor ik die twee knoppen van u. Aan de ene kant de duurzaamheidsknop, maar ook laat mensen gewoon minder energie gebruiken. Dus dat die huizen, omdat ze zo energiezuinig zijn, dat de mensen minder energie in dat huis gebruiken. Ja. En daarmee ook de kosten voor mensen nog op te brengen zijn.
Ja, zeker. En dat kun je ook doortrekken naar bijvoorbeeld mobiliteit. Hè, dat we het heel veel mensen afhankelijk zijn van de auto. En daar dus ook de kosten voor moeten betalen. Ook als de olieprijzen bijvoorbeeld omhoog gaan. Dat zijn ook zijn zij weer het hardste geraakt. Je kunt het doortrekken naar dierlijke eiwitconsumptie. Waar we ook iets aan moeten doen als we klimaatbeleid willen voeren. Heeft misschien niet zoveel te maken met de energietransitie, maar het is wel een belangrijke bron van broeikasgassen en wordt waarschijnlijk steeds belangrijker. Er ligt heel veel potentieel voor verandering van gedrag. Er is politiek is men daar huiverig voor, want het wordt gezien als betutteling. Als mensen iets voor willen schrijven, mensen willen bepaalde zaken niet kwijt. En daarom zeggen we ook niet, weet je, pak ze dat af. Maar zorg ervoor dat je je systemen zo, je wijken, je systemen zo inricht dat mensen gewoon niet eens van een auto willen hebben. Ik zeg niet dat er geen auto's meer zullen zijn of zo, helemaal niet. Of dat iemand dat we nooit meer vlees zullen eten of nooit meer een kilowattuur zullen verspillen. Maar dat kan wel echt veel minder met een gelijkblijvend welvaartsniveau en een veel schoner land.
Olaf van der Graag, u bent van de vereniging Duurzame Energie. In uw vereniging zitten ook alle mensen die nu die transitie in de praktijk aan het mogelijk maken zijn. De mensen die zonnepanelen aanleggen, die warmtepompen neerzetten, die de hele transitie organiseren in de praktijk. Hoe kun je de mensen die nu twijfelen en die denken, ja, ik ga eraan onderdoor als ik dat allemaal zo snel moet doen. Hoe kun je die helpen toch dit proces mee te maken?
Ja, het is sowieso denk ik interessant dat in die sector ook heel veel praktisch geschoolden werken die dus die huizen aan het isoleren zijn of warmtepompen installeren, et cetera. Dus wij hebben ook dit vraagstuk in onze eigen bedrijven van hoe zorg je ook dat mensen die in onze sector werken in hun eigen leven hier gewoon mee vooruit kunnen. En het belangrijkste antwoord is dat we moeten zorgen dat mensen met duurzame energie en energiebesparing weer grip op hun energierekening krijgen. En dat is ook precies wat we de afgelopen 2 jaar gezien hebben. De enige mensen die met een glimlach hun energierekening openmaakten, dat waren de mensen met een goed geïsoleerd huis, een warmtepomp en zonnepanelen. En het is natuurlijk ook inderdaad terecht om te kijken hoe kunnen we zorgen dat dat voor iedereen bereikbaar wordt. Want we zien ook dat dat over het algemeen hoger opgeleide mensen met een hoger inkomen zijn. Het is ook wel zo dat die mensen wel een ontwikkeling aan de markt op gang trekken. Want doordat die mensen met z'n allen zonnepanelen et cetera kopen, worden die ook bereikbaarder, goedkoper, et cetera. En wordt het ook voor nieuwe groepen makkelijker om in te stappen. Maar we moeten denk ik heel gericht die armste wijken van Nederland massaal en grootschalig gaan verduurzamen. En het ook zo makkelijk mogelijk maken voor die mensen. Want die gaan niet met een Excel zitten narekenen of het allemaal terugverdient binnen 7 jaar. En die kunnen ook verdwalen in het papieren moeras waar je met een subsidieaanvraag doorheen moet zwemmen.
Ik hoorde in het verhaal van mevrouw de Koning het verhaal wat ik als vaker van Olaf van der Graag hoorde, namelijk je moet in feite een gewoon meerjarig wijkgebonden plan maken voor Nederland, waarbij dus al die wijken gewoon weten, wij zijn aan de beurt en bij ons, wij gaan dus veel minder energie gebruiken en minder betalen.
Exact, en dat lost tegelijkertijd de personeelskrapte in onze sector op, want we kunnen dan met veel minder vakmensen veel meer huizen tegelijk verduurzamen. En ik denk dat we ditzelfde ook voor de bedrijventerreinen van Nederland moeten doen en voor de MKB'ers. We zijn met Betrouwbare Bronnen samen met Henry Bontebal bij tomatenkweker Ter Duivenstein in Pijnakker geweest op de Komkommerweg.
En, de Komkommerweg,
ja,
prachtig.
Dat vond ik een mooi detail. En Duivenstein tomaat is geswitcht naar geothermie, heeft 2500 zonnepanelen en maakt met de resten van de tomatenplanten zijn eigen verpakkingsmateriaal. Ook zij zijn met een glimlach door de energiecrisis heen gegaan, omdat ze zich niet alleen hebben verduurzaamd, maar ze hebben zich ook energie onafhankelijk gemaakt en ze hebben de grip op hun energierekening teruggewonnen. En dat zijn volgens mij verhalen die ook in de huidige politieke omstandigheden helpen om gewoon door te gaan met die energietransitie.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
Helene de Koning, u schrijft in het rapport wat bedoeld is eigenlijk als advies voor het nieuwe klimaatplan dat er in de loop van dit jaar moet komen. Dus als er een nieuwe minister komt, dan moet hij ook opschieten daarmee. Dat er dus een duidelijker visie moet komen en dat daar ook een nieuw reductiedoel moet worden aangekoppeld voor 2040. Want anders halen we 2050 ook niet. En wat mij opviel in het rapport was, u schrijft, de landbouw is eigenlijk nog helemaal niet op gang gekomen als het gaat om de klimaat- en energietransitie.
Ja, dat klopt. Die loopt echt. Daar zie je dat de broeikasgasemissies nauwelijks naar beneden gaan. Die hele sector zit natuurlijk in de greep van de stikstof. En er komt nog andere crisis op ze af, hè? Water en mest en klimaat. Ze moeten zich aanpassen aan klimaatverandering. We zien nu al verdroging, vernatting, alles tegelijk, hogere temperaturen. Het is onvermijdelijk dat die sector zichzelf opnieuw moet gaan uitvinden. daarbij is het heel erg belangrijk, hè, dat niet een stel wetenschappers of een stel ministers gaan zeggen hoe ze dat moeten gaan doen. Dat moet ook echt uit die sector zelf komen. En ook daar zijn er talloze verhalen van boeren die proberen het op een goede manier te doen en wel een toekomstbestendig bedrijf neer te zetten. En tegelijkertijd merk je dat doordat er allerlei krachten in de weg zitten en ook omdat er politiek eigenlijk nog heel weinig aan gebeurt, dat niet
soms staan er ook letterlijk krachten in de weg, hè? Trekkers op de snelweg.
Ja, en dat ging natuurlijk vooral over stikstof.
Ja, maar zegt u eigenlijk dat de sector, zeg maar de grote vertegenwoordigers van de agrarische sector, dat die te veel bezig zijn geweest de afgelopen jaren met dingen tegenhouden in plaats van nadenken over hoe kunnen wij die grote sprongen naar de toekomst gaan zetten?
Ja, dat zeggen wij. Maar tegelijkertijd zeggen we dat ook van andere sectoren. Hè? Van het vasthouden aan autogebaseerd vervoer. Van het vasthouden aan bijvoorbeeld een hele grote brandstoffenindustrie in Nederland. Er zijn een paar sectoren waarvan je gewoon op je klompen aanvoelt.
Ik las deze week in de krant dat de luchtvaartsector zelfs met, geloof ik uit mijn hoofd, 11% gestegen is wat betreft verkeerde energiegebruik.
Het stond vandaag in de krant, ja, dat die ook weer gegroeid zijn in CO2-uitstoot. Trouwens de energiesector flink gedaald. Ja, dat is een sector die wel onder een ETS, een emissiehandelplafond valt, maar waar natuurlijk een enorme opleving is geweest na de corona crisis in die branche. Ja, ja. Dat is ook zo'n sector die kun je gewoon bijna fysisch niet verduurzamen. Je kunt met duurzame brandstoffen werken, maar die hebben nog steeds CO2-uitstoot op de verkeerde plekken. En bovendien wateruitstoot in de stratosfeer, waar het weer een opwarmend effect
heeft. Maar zegt u dus eigenlijk de luchtvaart, de verduurzaming, dat is zo'n enorm lange termijn project, dat gaat zo traag, dat je niet anders kunt dan als burgers en bedrijven tegen jezelf zeggen, we moeten minder gaan vliegen.
Als je de luchtvaart binnen planetaire grenzen wil houden, dan moet die kleiner worden. Die stelling durf ik wel aan. Ik weet wel dat daar een wetenschappelijk discussie over is. Er zijn mensen die geloven wel in puur technologische oplossingen daar. En je zult altijd luchtvaart nodig hebben. Ik zeg niet dat je het naar nul, dat we nooit meer zullen vliegen. Maar het is wel echt een sector die, denk ik, van alle sectoren het allermoeilijkst te verduurzamen is.
En die technologische oplossingen waar men dan vaak over hoort, met prachtige tekeningen en zo, daarvan zeg ik nu als historicus, eerst zien dan geloven.
Precies. Ja, ja, als je kijkt naar, ik heb ook collega's die geschiedenis van de technologie doen. Daar leer je heel erg van dat, ten eerste het niet altijd zo loopt als je denkt. En ten tweede, nieuwe technieken ook nog eens allerlei gevolgen hebben die je ook niet zag aankomen van tevoren. En soms is het middel erger dan de kwaal.
Het beroemde verhaal van de gemeente Parijs die rond 1900 een studie maakte over hoe men de paardenpoep van alle koetsen en trams en zo zou moeten oplossen in 1920, omdat men nog niet had gezien dat de auto kwam.
Mm-hmm, bijvoorbeeld.
Ja, misschien een heel actueel zijsprongetje hierin. Er zijn wetenschappers die heel enthousiast zijn over solar radiation modification. Dat is dat je in feite de zonnestralen tegenhoudt of terugkaatst met grote spiegels of met deeltjes in de lucht, waardoor de opwarming hier veel minder snel gaat. Hoe kijkt u naar zoiets?
Ja, ik heb er best wel veel naar gekeken. Het zat ook in mijn hoofdstuk in het IPCC-rapport van 2018. En als atmosferisch chemicus weet ik ook wel iets vanaf. De meest bekende optie is inderdaad zwaveldeeltjes in de lagere stratosfeer brengen, die dan het zonlicht weerkaatsen. Het is waarschijnlijk de enige mogelijkheid om de aarde snel te koelen.
Dus dan zou je denken, goed.
Het grote nadeel is dat de gevolgen daarvan waarschijnlijk zeer ernstig zijn. En eigenlijk weten we niet eens precies wat die gevolgen
zijn. Wat zouden de gevolgen kunnen zijn?
Nou, dat je bijvoorbeeld de neerslagpatronen over de hele wereld anders worden. Dat bijvoorbeeld de moesson in India wegblijft. 500 miljard mensen zijn daar direct van afhankelijk voor hun voedsel. 500 miljard mensen. Je moet het ook lang volhouden, hè, om te blijven koelen. Dus stel je doet dat 30 jaar of zo. Dan, we weten niet precies wat dat met de ozonlaag doet, maar dat ziet er niet goed uit. Als je er plotseling mee op zou houden, dan schiet de temperatuur ook omhoog. En dan heb je ineens veel snellere klimaatverandering waar je al helemaal moeilijk aan kan aanpassen. En dus er is een ander subtieler effect, is dat doordat je dit op tafel legt, dat je daarmee de aandacht ook wat afleidt van de dingen die echt nodig zijn. Hè? Die transities die we in moeten, ook om allerlei andere redenen dan klimaat. Dus het is ook weer, het is wel echt een geloof in een nieuwe technologie die alles zou kunnen oplossen.
Een quick fix.
Een technofix, hoe je het wil noemen. En ik moet wel even in de bres springen voor de wetenschappers die hier enthousiast over zijn. Er zijn wel wetenschappers die er onderzoek naar doen, maar iedereen zegt, dit moet altijd in aanvulling op sterk emissiereductiebeleid. Het kan geen vervanging zijn van emissiereductie.
Ja, want u zegt ook in bijvoorbeeld die IPCC-rapporten, dingen die misschien mogelijk worden, die moeten wel goed onderzocht worden. Zowel de voor- als de nadelen. Dus dat gebeurt nu ook.
Dat begint, ja, en tegelijkertijd moet het ook goed gemanaged worden. Hè? Want stel, kijk, die zwavel met vliegtuigen in de lage stratosfeer. Dat kun je waarschijnlijk met 10, 20 miljard per jaar wel doen. Nou, als een kleine eilandstaat die echt zwaar in de problemen is door klimaatverandering, Bill Gates weet te overtuigen dat dit een goed idee is, dan kan het gewoon. En dan heb je dus mogelijk een enorm wereldconflictprobleem. Wie is dan de schuldige? Wie heeft dit gedaan? Ja. Je hebt hier een soort mondiaal governance systeem voor nodig. Dat eigenlijk bepaalt, onder deze omstandigheden mag je het heel misschien toepassen. En onder deze omstandigheden niet. En dat bestaat nog totaal niet.
Nee, dus uw buikgevoel zegt eigenlijk, dit middel, die zonnestralen tegenhouden, zou wel eens erger kunnen zijn in zijn effect dan de kwaal.
Dat zou kunnen, ja.
Want
ja,
de kwaal is natuurlijk de klimaatverandering, droogte, hittegolven, overstromingen. Het koraalrif dat verdwijnt. Soorten die uitsterven omdat ze zich niet kunnen aanpassen. Allerlei ziekteplagen die toenemen.
Nou ja, het toepassen van solar radiation modification impliceert dat we dat allemaal kunnen controleren. Dat wij er als een soort god aan de knoppen van het klimaat kunnen.
Het ultieme maakbaarheidsgeloof.
Precies. En ik vind het ook al interessant, mensen die daar onderzoek naar doen, die geloven eigenlijk niet meer dat het lukt met mitigatie en met emissiereductie. En dat we dat mondiaal qua governance totaal niet voor elkaar krijgen. Maar ze denken wel dat dat lukt voor solar radiation modification. En dat vind ik altijd wel een interessante discrepantie. Want ik denk, nou ja, weet je wat, het lukt inderdaad niet supergoed met klimaatmitigatie, maar het begint er wel een beetje op te lijken met het Parijsakkoord. Maar aan deze kant zie ik nog heel weinig wat de basis zou kunnen zijn voor een mondiaal duurzaam management van zo'n optie.
Er is wel mondiaal management van zo'n optie, dat zijn vulkaanuitbarstingen. We kennen uit de geschiedenis natuurlijk hele grote vulkaanuitbarstingen, onder andere in het begin van de 19e eeuw, die ertoe leiden dat er dus in Europa een jaar geen zomer was.
Ja,
maar dat is geen management, PG, lijkt mij.
Nou ja, dat is wel een soort van mondiaal management. Dat doet de planeet zelf.
Het is inderdaad de aanleiding van mensen om te denken van ja, het werkt. En je kunt dat als natuurlijke analoog gebruiken en dan vervolgens kijken van hoeveel zwavel heb je ongeveer nodig om te koelen. Je stopt het in modellen en dat kun je dan deels valideren met dat soort met de data van dat soort vulkaanuitbarstingen.
Dus maar om de EU nou te vragen de Vesuvius en de Etna last daar extra te laten werken, gaat ook wat ver, hè?
Ja, precies. Ja, dan zou ik het toch wel liever gecontroleerd doen. Ja.
PG had het over een quick fix. Er is nog iets wat door sommigen als quick fix wordt aangereikt. Dat is meer kernenergie. Nederland werkt al aan twee nieuwe kerncentrales, maar er wordt op dit moment ook door de partijen die aan tafel zitten in de kabinetsformatiegroepen om misschien nog een paar kerncentrales erbij. In hoeverre is dat deel van de oplossing?
Nou, het is in ieder geval niet quick. Dat lijkt me duidelijk. Dat schatten we, want het duurt echt waarschijnlijk tientallen jaren voordat je een kerncentrale gebouwd hebt. Ook die kleine varianten waar sommige mensen hun vertrouwen op hebben gebaseerd, die zijn er gewoon nog helemaal niet. En dat duurt altijd heel lang voordat zoiets wordt uitontwikkeld, de veiligheidseisen en noem maar op.
In China zetten ze in 7 jaar een kerncentrale neer.
Daar wel, ja. Ja, daar hebben ze heel veel ervaring.
Omdat ze het veel doen en vaak,
veel
kunnen ze ook snel.
Vaak, de wetgeving is in orde, ze financieren het zelf.
De wetgeving is in orde, u bedoelt het is een communistische dictatuur.
Ik bedoel dat je als ontwikkelaar weet wat je moet doen en aan de wetgevingskant om een vergunning te krijgen. En in Nederland is dat nog, nou ja, het is al tientallen jaren niet geprobeerd, zeg maar. Dus dat betekent dat het altijd meer tijd zal kosten. En misschien is het ook wel wat strenger hier. Maar ja, als je iets vaak doet, dan krijg je de routine in. En dat heeft China gedaan. Maar een ander groot punt is gewoon de financiering. Wie gaat de investering doen? En dat is een hele risicovolle investering en een hele grote investering.
Ja, want de politiek is nu mee bezig, maar in feite kan al sinds 2013 kunnen de kerncentrales worden neergezet, maar er zijn geen bedrijven die dat tot nu toe willen.
Nee, je moet er als overheid aan deelnemen of het risico afkopen. Het eerste betekent dat jij je als overheid in een geliberaliseerde elektriciteitsproductiemarkt gaat mengen.
De staatskerncentrale krijg je dan.
Ja, en die gaat dus concurreren met windmolens die op de markt moeten werken. Zo werkt het dan. En de andere optie is dat je het, net als wat het Verenigd Koninkrijk gaat doen, dat je het op de elektriciteitsprijs gaat subsidiëren. En die hebben een afspraak moeten maken voor een hele hoge kilowattuur subsidie voor 30 jaar. Om die kerncentrales, of in ieder geval één kerncentrale gebouwd te laten worden. Dat is, ja, de vraag is of dat qua overheidsfinanciën een goed idee is. En dan hebben we het nog niet eens over inpassing in de netten, koelwater.
U maakt een hele belangrijke opmerking ook voor zo'n kabinetsformatie, maar ook voor zo'n Europese commissie, de volgende commissie. Dat is, als je dit soort stappen zet, bijvoorbeeld we gaan de introductie of de versterking van kernenergie bewust doorzetten, dan kun je niet na 5 jaar zeggen, nou ja, was misschien toch niet zo'n goed idee. Dan moet je voor gewoon 30 tot 50 jaar massief, hè, financieel en ook het gedrag van bedrijven en burgers daarop aanpassen. En dan kun je niet na een tijdje zeggen, oeps, had misschien toch niet zo handig geweest.
Ja, en ik observeer wel dat deze discussie best ideologisch wordt gevoerd. En daar maak ik me wel zorgen over. Want,
hoe bedoelt u dat ideologisch?
Dat er echt met kernenergie dat je voor- en tegenstanders hebt. En de voorstanders die geloven de studies die daar positief over zijn, en de tegenstanders de studies die daar negatief over zijn. Er zijn een hoop genuanceerde mensen, maar het lijkt heel moeilijk om daar gebalanceerde beslissingen over te nemen.
En u zegt dat die gebalanceerde beslissingen nodig zijn?
Ja, dat denk ik wel, ja. Want dan heb je uiteindelijk een robuuste beslissing die wel die tientallen jaren waar je het over had mee kan.
We constateerden aan het begin van deze aflevering met Olof van der Graag dat Nederland nog wat achterloopt in de transitie vergeleken met het gemiddelde van de Europese Unie. Als we nou eens naar Europa kijken, zijn er landen waarvan je kunt zeggen, nou, die doen het echt heel erg goed en daar kunnen we op een bepaalde manier in Nederland ook van leren?
Ja, ik denk niet dat er één land is waarvan je zegt, nou, dat een model kunnen we kopiëren of zo. Want ieder land is anders en heeft andere natuurlijke omstandigheden. Andere, hè. Ik kom net uit een webinar en dat ging dan over CO2-verwijderingsopties. Nou, dan hoor je Finland en je hoort Frankrijk. Nou, allemaal een compleet ander verhaal, want ze hebben andere potentiële en andere mogelijkheden.
Er wonen ook meer mensen in Frankrijk dan in Finland, hè?
Er wonen meer mensen, maar ook, het gaat ook over hoeveel land heb je. Finland heeft natuurlijk een hele grote carbon sink in zijn bossen en zijn landgebruik. Dat is in Nederland heel erg beperkt. In Nederland hebben we dan weer geologisch opslagpotentieel, omdat we veel gas- en olievelden hebben die uitgeput raken.
Ja, misschien even heel kort even uitleggen CO2-verwijdering, want dat weet nog niet elke Nederlander hoe dat in elkaar zit.
Ja, dat is eigenlijk dat je de hele range aan opties.
Ja, maar je moet dus de uitstoot van broeikasgassen sowieso flink verminderen en tot nul terugbrengen uiteindelijk. Maar een methode om ook snel minder CO2 te hebben is om het op te slaan.
Ja, om het eigenlijk uit de lucht te halen en in de ondergrond of in duurzame producten of in bomen op te slaan.
Bomen dus, zijn ook een vorm van het afvangen van CO2.
Nou ja, je hebt wat vaak door elkaar wordt gehaald is aan de ene kant CO2 afvang en opslag. En dan hebben we het over de afvang en opslag van fossiele centrales, bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale of een staalfabriek. En CO2-verwijdering. En dat zijn eigenlijk alle methoden waarmee je CO2 uit de lucht haalt. Dus waarmee je de concentratie van CO2 in de atmosfeer naar beneden brengt. Hè? Want als je een kolencentrale uitrust met CO2-afvang en opslag, dan vermijd je alleen de emissie ervan, de uitstoot ervan. Als je een installatie maakt die CO2 uit de lucht haalt, dan verlaag je echt de concentratie in plaats van dat je hem minder verhoogd, zeg maar. Dus daar moet je een onderscheid tussen maken.
Ja, maar er is dus ook sprake van opslag bijvoorbeeld op plekken waar we vroeger andere energie vandaan haalden.
Als je het hebt over bijvoorbeeld dat je vroeger olie won en je uitgeputte olievelden gebruikt om CO2 in te pompen. Ja, dat is bijvoorbeeld het Portos-project wat nu langzamerhand van start begint te gaan. Dat doet het in een voormalig gasveld. In Noorwegen is er al heel lang een project sinds 1996 die het in een zouthoudende waterlaag doet in de diepe ondergrond. Dat is dus niet gas gewonnen, dat zit daar in de buurt. Maar, dus er zijn verschillende methoden om die CO2 in de ondergrond te brengen. Maar de moeilijkere stap is eigenlijk het afvangen van die CO2. Als je het direct uit de lucht haalt, dan kun je het eigenlijk op twee manieren doen. Met een machine, die zijn nog heel erg duur en kosten heel veel energie. Die energie moet trouwens ook CO2-vrij zijn, anders heeft het helemaal geen zin. Of je doet het via biomassa. Dus je planten of je bomen nemen die CO2
op. Gewoon herbebossing van Europa helpt.
Ja, dat helpt. En als je dan vervolgens nog die bossen kapt, bijvoorbeeld voor houtproductie, en je resthout gebruikt in een elektriciteitscentrale, daar de CO2 van afvangt en in de diepe ondergrond op, dan heb je ook een netto verwijdering van CO2. En je hebt elektriciteit opgewekt. Dus dat noemen ze bio-energie met CO2 afvang en opslag. En dat is ook een manier om CO2 te verwijderen uit de atmosfeer. Daar wordt ook steeds meer beleid op gemaakt, ook in de EU. En wij brengen er als Klimaatraad voor de zomer nog een advies over uit. Want daar heb je, net als met het Solar Radiation Modification, waar je het eerder over had, ook weer het risico van, ja, stel, dat zie je nu natuurlijk al, hè, er zijn bedrijven die zeggen, nou, ik heb uitstoot. Maar ja, mijn klanten willen graag dat ik klimaatneutraal word in, zeg, 2030 of zo. Dus ik ga die uitstoot compenseren door bossen te bouwen. En die compensatie van eigenlijk vermijdbare emissies, daar moet je eigenlijk zo min mogelijk CO2-verwijdering voor gebruiken. Want het is een beperkt potentieel, dus je wil dat niet verkwisten eigenlijk aan uitstoot die vermijdbaar is. Dus je wil het echt bewaren voor die uitstoot die je echt niet kan vermijden of die gewoon heel erg duur is om te vermijden. En het daarvoor inzetten. Dus hoe maak je je beleid op zo'n manier dat je dat voor elkaar krijgt? Dat is best een ingewikkelde vraag.
Grappig genoeg, u stipt nu iets aan, namelijk dat hele vraagstuk met die bossen en biomassa en alles. Dat is minstens zo ideologisch beladen als kernenergie.
Nou ja, het is zeker een controversiële optie, ja. Ja. En, maar wel in zekere zin wat ingewikkelder dan kernenergie, in de zin dat biomassa, ja, er is niet één vorm van biomassa. Er zijn heel veel verschillende vormen. Je hebt resthout, je hebt hele controversiële, er zijn duurzaamheidscriteria voor biomassa, maar die worden in twijfel getrokken door sommige partijen. Je hebt natuurlijk de vervuiling, en ook hoe je het gebruikt is heel erg bepalend. Als je het in je haard stopt, ja, dan hebben je buren er last van. Als je het in een warmtecentrale stopt, ja, dan loopt de buurt te hoop. Maar als je het, nou ja, als je er bijvoorbeeld materialen van maakt, dan is het weer minder controversieel. Dus het is geen eenduidig verhaal wat biomassa
is. Het is ook heel erg, eigenlijk ook geldt voor alle onderwerpen waar u mee bezig bent. Onderzoekt alles en behoudt het goede.
Mm-hmm. Olaf van heel bijbels, Jaap, heel goed.
Olaf van der Graag, we hebben het over Europa. Helene Koning zegt, je kunt niet zomaar zeggen dat en dat uit die landen kan Nederland overnemen. Dat doen we nu nog te weinig. Maar u bent van de praktijk. Zijn er praktische dingen waarvan je zegt, nou, dat doen ze in dat land heel goed of in die steden heel goed? Daar kunnen wij in Nederland ook meteen mee aan de slag als we dat doorhebben.
Ja, sowieso zie je dat landen met een hoog percentage duurzame energie ook heel veel biomassa gebruiken. Veel meer dan Nederland. Dus het land met de meeste duurzame energie van Europa is Zweden. Die zit al op iets van 2/3 duurzame energie. Dus die zijn eigenlijk bijna klaar, zou je kunnen zeggen. Die hebben daarnaast ook nog kerncentrales. Dus Zweden scoort wel heel goed in de klimaatstatistieken. Daar kun je misschien sommige dingen van kopiëren. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook grote waterkrachtcentrales. Dat is wel makkelijker als je hoogteverschillen in je land hebt dan als je zo'n plat land bent als Nederland. Maar wat je wel echt in die landen ziet in Scandinavië is dat zij bijvoorbeeld hun warmtevoorziening veel sneller verduurzamen dan wij. En dat doen ze dus deels met bio-energie. Maar bijvoorbeeld een land als Denemarken heeft heel veel warmtenetten. En in Nederland is er een hele grote discussie over warmtenetten. Wij denken dat ook die warmtenetten met duurzame energiebronnen een onderdeel van die duurzame puzzel zijn. Maar dat gaat nog heel traag.
Wat houdt Nederland tegen bij die warmtenetten?
Ja, er zijn veel discussies over de financiering daarvan. Je ziet dat mensen dus heel graag eigenlijk van het aardgas af willen. Afgelopen jaar hebben 150.000 mensen een warmtepomp gekocht in Nederland. Maar er zijn maar iets van 15.000 nieuwe aansluitingen op een warmtenet gekomen. Dus de warmtepomp gaat eigenlijk 10 keer zo snel nu als het warmtenet. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat ook dit weer complex is en dat mensen niet altijd zin erin hebben. En ook volgens mij dat Nederland gewoon nog te weinig zijn best heeft gedaan om duurzame warmtebronnen te ontwikkelen, zoals aardwarmte die je naar boven kunt halen. Er zijn allerlei vormen van warmte in de omgeving al aanwezig. Ja, die kun je de woning intrekken om daar je woning mee te verduurzamen. Dat begint nu op gang te komen, maar dat moet bijvoorbeeld veel sneller.
Ja, en er zit ook een verschil hè, tussen hoge en lage temperatuur warmtenetten. Dus hoge temperatuur is vaak restwarmte van bijvoorbeeld de zware industrie. En dan krijg je ook weer misschien wel deels een lock-in. Hè? Dus dat je afhankelijk blijft van bijvoorbeeld een vuilverbrander, waar je eigenlijk ook weer vanaf wilde. En waar we misschien ook wel vanaf komen over 10, 15 jaar. Of een raffinaderij die restwarmte heeft, waar je misschien ook wel, hè, je weet niet hoe lang die er nog is in deze vorm. Er is ook wel onderzoek wat aangeeft, bijvoorbeeld ook van het expertteam energiesysteem van een jaar geleden waar ik in zat. Annelies Huigen kijkt daar heel veel naar. Die zegt van ja, die lage temperatuurnetten die lokaal georganiseerd zijn, daar kun je eigenlijk het meeste van verwachten. Zegt zij, kijk maar naar Denemarken, daar doen ze het allemaal zo. Daar hebben ze
wat
geen
is lage temperatuur hier?
Dat is eigenlijk dat je temperatuur op rond de 70 graden zit. In plaats van die hogere temperaturen die uit de industrie komen. En daar kun je veel meer mee dan we denken. En ja, nu zit het natuurlijk ook met de omstandigheden dat mensen die warmtepompen aanschaffen, zodat er veel zijn in een wijk, dan die ondermijnen eigenlijk de business case voor je warmte net. Dus dan heb je weer die wijkaanpak en die planning die je nodig hebt om te zorgen dat je uiteindelijk de meest duurzame optie op de beste manier.
Maar dit is dus lastig, want dan hou je in feite elkaar in gijzeling. Als ik denk, ik wil een warmtepomp aanschaffen, terwijl ik misschien wel in een wijk woon die heel erg geschikt is voor een warmtenet. Ja, dan kan ik beter misschien nog even wachten tot de gemeente of wie dan ook komt met het plan voor dat net.
Ja. Ja, dat is soms verstandig, denk ik. En daarom is het ook zo nodig dat de lokale en de nationale overheid duidelijkheid geeft over wat mensen kunnen verwachten. Ik kom toch weer terug op die visie die nodig is over welke kant we met z'n allen
opgaan. Ik wou net zeggen, hier raken we dus dat punt wat u bedoelt als u zegt, je hebt een visie nodig. Dat is niet een mooie film waarin je een prachtig perspectief voor 2075 schildert en zegt en de 250 en dan gaan we morgen dit doen. Het is veel concreter eigenlijk. Een visie is hier heel concreet.
Hier is het vrij concreet.
Olaf van der Graag, nog even over die warmtenetten. U moet wel blij zijn, denk ik, met de voorjaarsnota waarin staat dat er honderden miljoenen extra neergelegd worden door het kabinet, door het zittende kabinet nog, om die warmtenet aanleg te bevorderen.
Ja, ik hoop inderdaad dat dat doorgaat. Het is ook belangrijk om hier te kijken, zijn de financiële prikkels nou wel helemaal eerlijk? Want als je een warmtepomp gebruikt en aanschaft, dan krijg je subsidie, et cetera. Maar je gebruikt ook extra het elektriciteitsnet. Dus voor netbeheerders nemen de kosten toe als heel veel Nederlanders een warmtepomp nemen. Dat is eigenlijk vrij logisch en we weten allemaal dat die netcongestie vrij urgent is. Die netkosten die betalen we met z'n allen, met iedereen die op het elektriciteitsnet zit. De aansluiting op een warmtenet die wordt alleen betaald door de mensen die op dat warmtenet zelf zitten. Daar betaalt niet heel Nederland aan mee. Dus het is eigenlijk heel eerlijk dat het kabinet extra geld uittrekt om die warmtenetten voor mensen met een warmteaansluiting net zo betaalbaar te maken als de warmtepomp. Want nu is er gewoon een negatieve prijsprikkel en ik hoop dus dat dat wordt rechtgetrokken. Maar ik hoop ook wel dat het ons lukt om hier echt met een grootschalig plan voor te komen. Want uit veel analyses blijkt dat voor een kwart tot een derde van de woningen in Nederland eigenlijk een warmtenet maatschappelijk gezien de beste en betaalbaarste oplossing is. Dan moeten we ook zorgen dat die warmtenetten daar komen. En omdat dat over tientallen miljarden aan investeringen gaat, moeten we denk ik ook proberen om dat veel betaalbaarder te gaan maken. We hebben met Wind op Zee in Nederland een hele mooie ervaring opgedaan. Hoe je door het heel goed en grootschalig te organiseren de kosten enorm omlaag kunt brengen. Windparken die nu op zee gebouwd worden, die krijgen niet eens meer subsidie van de overheid. Omdat het ons is gelukt door een nieuwe manier van werken die kosten omlaag te krijgen. Dus als we dat voor wind op zee hebben gedaan, denk ik dat we ook een grootschalig warmte op land programma nodig hebben. Dat ook zorgt voor een enorme kostenreductie.
Is dat wat je ook van bijvoorbeeld de Denen dan kan leren? Hoe die dat blijkbaar wel grootscheeps hebben aangepakt?
Ja, in Denemarken zijn tientallen procenten van de huizen zijn al aangesloten op die warmtenetten. En dan krijg je dus een veel beter systeem. En in die wijken waar mensen dicht bij elkaar wonen en relatief veel warmte gebruiken, bijvoorbeeld in oude binnensteden, krijg je dan gewoon een heel aantrekkelijk aanbod voor mensen. En in Denemarken heb je ook helemaal die discussie over warmtenetten niet. Daar is het tamelijk populair.
Ja, en de kosten van warmte zijn lager in Denemarken voor de consumenten. Ook omdat het heel lokaal georganiseerd is. Hè? In een soort energiecorporaties. Bijna iedereen die op een warmtenet zit, die kent ongeveer, weet je wel, de directeur van zijn warmtenet. Dat is niet zoals in Nederland met grote bedrijven die op grote afstand staan en ineens krijg je je nettarieven binnen en blijkt je dat je voor een geïsoleerde woning, een nieuwbouwwoning, meer betaalt dan je in je lekker huis van eerder. Weet je wel? Dus daar, ja, dan dat is dus precies wat we ook bedoelen met de Wetenschappelijke Klimaatraad en met ons vele anderen. Met dat mensen die snappen niet is dit nou de energietransitie? Weet je? Dat klopt gewoon niet, want zij zien dat en dat kunnen ze niet rijmen met dat ze energiezuiniger zijn gaan wonen. Dat energie meer uit de buurt komt en met duurzame, goedkopere bronnen. En hun rekening neemt toe. Dus daar moet je echt iets aan doen. Ik ben het helemaal eens met Olof dat daar een duidelijke regierol in zit. Maar ook dus dat je het heel lokaal kan organiseren. Want er komt er vanzelf druk van mensen op de niet op bedrijven die daar winst voor moeten maken, maar op een lokale organisatie.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
En we praten met Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en onze gast Helene de Koning, hoogleraar klimaatverandering en vicevoorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad.
U wees er eerder op dat onder de bevolking er heel veel besef is van nut en noodzaak van de klimaat- en energietransitie. Toch heeft een deel van de Nederlanders gekozen voor de partijen die nu een kabinet in elkaar aan het zetten zijn. Als we nou naar Europa kijken, 5 jaar geleden, de nieuwe Europese Commissie had een enorm ambitieus plan, de European Green Deal. Dat was ook voor Nederland aanleiding om te zeggen, dan gaan wij een speciale klimaatminister in het leven roepen om dat ook voor Nederland helemaal te versterken en te versnellen. Maar het lijkt er soms een beetje op als je geluiden uit Europa hoort dat het enthousiasme wat afneemt. Ziet u dat ook?
Ja, kijk, ik denk dat het beleid uit Europa voor met name energie, dat het al echt al behoorlijk in het stijger staat. Je ziet de terugtrekkende bewegingen de laatste tijd vooral op het gebied van landbouw. Hè?
Hetzelfde wat er in Nederland aan de hand is geweest.
Nou ja, ja, wat er bij ons 1,5 jaar geleden gebeurde, dat gebeurde inderdaad de afgelopen maanden in Europa. Ja, ik vind dat persoonlijk natuurlijk heel spijtig. Ik vond het ook verbazend snel gaan, zeg maar, dat het beleid werd ingetrokken. Terwijl het wel echt hard nodig is, ook voor een toekomstbestendige Europese landbouwsector. Kijk, de Europese Klimaatwet staat en heeft een brede steun in het Europese parlement. En ik hoop en verwacht ook in het volgende Europese parlement. Dat geldt trouwens ook voor de Nederlandse Klimaatwet in het Nederlandse parlement. En onder de bevolking. Dus ik hoop wel dat het
energiebeleid in stand blijft. Maar goed, je kunt wel zo'n algemene wet hebben. Maar de praktische invulling, daar kunnen mensen, partijen wel op de rem staan.
Ja, en kijk, als je naar het emissiehandelssysteem kijkt, dat staat en dat dekt, nou ja, bijna de helft in zijn huidige vorm van de uitstoot.
Ja, daar zijn in feite dus de bedrijven al aan onderworpen en mee bezig.
Ja, en dat is dat je ziet dat begint nu ook echt zijn effect begint te krijgen. Een paar jaar was het natuurlijk niet zo, werkt het niet zo goed omdat de economische omstandigheden wat minder waren. Maar de laatste aantal maatregelen en nu begint het echt te knellen en dat is ook precies de bedoeling. En je ziet ook dat er een uitbreiding aankomt naar andere brandstoffen. Dan heb je het dus over de gebouwen en mobiliteit en vervoer. Ja, en daar is behoorlijk brede steun voor. Wat je wel echt moet regelen is dat de lidstaten in de Europese Unie die moeite hebben met het meekomen daarmee. Noem een Polen als een goed voorbeeld. Die nog heel erg leunt op kolen. Dat ook zelf uit de grond haalt. Hè? Dus dat wat we in Limburg 50 jaar geleden of 70 jaar geleden zelfs hebben gedaan, dat is daar, of nee, 50 jaar. Dat is daar nu eigenlijk aan de hand.
Maar kun je het Polen echt kwalijk nemen? Want Polen, maar je zou ook kunnen kijken naar wat tegenwoordig de Global South wordt genoemd. Ja, daar moeten ze soms nog een inhaalslag maken.
Nou ja, kijk, er is nog wel een heel groot verschil tussen Polen en de Global South. Hè? In Polen is natuurlijk ongeveer op hetzelfde moment geïndustrialiseerd als bijvoorbeeld Nederland.
Ja, u zegt eigenlijk daar moeten we niet al te veel compassie mee hebben als Polen.
Nee, dat zeg ik niet. Nee, het zijn wel later op gang gekomen met de verduurzaming. Ook omdat hier al allerlei prikkels waren, maar Polen is gewoon later aangesloten aan de Europese Unie.
Ja, dus dat klopt
en,
wel.
En er is gewoon lokaal wordt er veel meer gebouwd op die fossiele economie eigenlijk. Wat wel
Duitsland
jammer
ook,
is.
Want Duitsland is in feite, als het gaat om kolen, ja, en zelfs bruinkool, nou niet bepaald een voorloper.
Nee, Duitsland heeft altijd een beetje zo'n schizofrene energiebeleid gehad. Inderdaad, aan de ene kant heel erg progressief aan de duurzame elektriciteitkant een hele tijd. Hè. Daar hebben we echt heel veel aan te danken aan Duitsland. Ja. Want dankzij de Duitse vraag zijn die kosten voor zon en wind zo gedaald.
Ja. Is misschien ook wel te danken aan het besluit om met kernenergie te stoppen, waarvan anderen in Europa weer zeiden, is dat niet te snel?
Nee, dit is al langer geleden ingezet. Hè. Toen in de groen-rode regering van de jaren 2000 en zo, toen begon dit. Dat van Kennedy is wat van wat latere data.
Ja. Maar we zien dus tussen de landen in Europa grote verschillen. En sommigen zijn op sommige terreinen nog echt lopen heel erg achter bij andere landen.
Ja, qua emissies. Hè. En Nederland is dus inderdaad, zoals Olaf al zei, met een enorme inhaalslag nodig. Dat is echt aan het hele peloton voorbij aan het rijden, zeg maar. En dat is echt supergoed nieuws. En dat komt ook echt door beleid. Hè. Dus door dat de regering daarop inzet en samen met de sector daar dingen op doet. Ook in Nederland zien we nog steeds dat in mobiliteit dat we nog steeds grotere huizen wonen, meer auto rijden, weer meer auto's op de wegen. Nou, de industrie reduceert wel zijn uitstoot, maar ook wel gewoon deels door gewoon minder te produceren. Ook in Nederland zou het wel kunnen stokken. Dus daar moet je ook echt doorpakken met je transformatie, met echt nieuwe technologieën implementeren.
De discussie in Europa was na zeg maar 5 jaar Green Deal. Aan de ene kant precies wat u zei. Men heeft echt grote omwentelingen gemaakt. Dus de transitie is ook echt een omwenteling. Bijvoorbeeld in de industrie. De kritiek in de landbouwsector is ook heel duidelijk te horen. Die kritiek doet een beetje denken aan uw eigen advies. Namelijk, iedereen moet meedoen. Men vindt het vaak wat directief, wat technocratisch. Dat men zegt van, ja, hele goede bedoelingen, hele slimme mensen ook die dat doen. Maar op deze manier gaat het niet landen. Bijvoorbeeld in de landbouwsector, waar men ook in Nederland, bijvoorbeeld met enorme andere transities zit. Bijvoorbeeld, men heeft geen opvolger. Dus ja, wat doe je dan met een bedrijf?
En het is, wat ik ook, ik heb best veel gewerkt aan CO2-afvang en opslag. En wat we kennen misschien allemaal het Barendrecht-project nog wel van 2008, 2009. Waarin ze probeerden om CO2 op te slaan in een gasveld onder een woonwijk van Barendrecht.
Dat was veel gedoe.
Dat is op publieke weerstand gestrand. Ook wel een beetje omdat de partijen die dat project gingen opzetten, Shell en de Nederlandse regering, die zeiden van ja, weet je wel, publieke betrokkenheid kost allemaal een hoop tijd, we willen door met dit project. Maar uiteindelijk, ja, we denken dat publieke betrokkenheid, dat het met iedereen die dingen opzetten, die boeren echt meenemen, echt naar ze luisteren en hun een stem geven in hun eigen toekomst, dat uiteindelijk je meer tijd oplevert dan het je kost. Ook al lijkt het dat je nu een hoge kosten maakt, zeg maar uiteindelijk levert het je denk ik meer op. Want die vertraging of zelfs afgelasting van projecten, dat kost uiteindelijk gewoon nog veel meer.
En het vraagstuk van die bedrijfsopvolging, wat in die boerenstand natuurlijk massa leeft, dat zou je natuurlijk ook kunnen meenemen door te zeggen, nou, er is een kans. Dat bedrijf heeft kans om voort te kunnen in bijvoorbeeld nieuwe omstandigheden. En dan krijg je misschien net nieuwe boeren.
Ja, en dat moet je dus ook niet alleen maar van vader op dochter doen, maar ook in bijvoorbeeld de opleidingen heel duidelijk meenemen van waar leid je bij de landbouwhogeschool de volgende generatie boeren voor op. Ja, als die alleen maar te horen krijgen van het enige antwoord is schaalvergroting. Want anders, weet je wel, in de cursus economie kun je je bedrijf niet rondbreien. Of worden er andere businessmodellen.
Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, Europa heeft nog steeds last van het beleid van 40, 50 jaar geleden. Toen deze richting werd ingeslagen. Sikko Mansholt, die werd alom geprezen. Maar die schaalvergroting is zo ver doorgevoerd dat boeren nu denken van ja, ik heb alles precies gedaan zoals Europa en de Nederlandse regering van mij vroeg. En nu heb ik het ineens helemaal fout gedaan.
Ja, kijk, we gaan nou heel erg de landbouwkant op. Mijn expertise.
Omdat dat in Nederland blijkbaar nog het zwakke punt is in het grote geheel.
Ja, wat bij al die transities aan de hand is, is dat we systemen hebben opgebouwd die optimaliseren voor voor het verleden eigenlijk. Voor hoe dingen vroeger werkten. En niet voor de toekomst. En we gaan een transformatie in. We gaan echt een transitie in. Dat kan niet anders. Door klimaatverandering, maar ook de andere processen. Dus je moet eigenlijk je gaan voorbereiden op die toekomst. In plaats van het verleden en het nu als uitgangspunt te nemen, moet je die toekomst als uitgangspunt nemen. Ja. En dan kijken hoe komen we daar en hoe zorgen we ervoor dat we zo toekomstbestendig mogelijk zijn in een warmere wereld, met een wereldorde die misschien wel instabieler wordt, met een Global South dat een steeds grotere rol gaat spelen in productie, wat ook wel een betere uitgangspositie heeft voor de productie van duurzame energie en misschien wel industriële producten, met een Europa wat hopelijk steeds meer samen optrekt en een machtsblok vormt, maar ook nieuwe bedreigingen heeft, noem maar op, weet je, en daar moet je je op gaan voorbereiden in plaats van je vasthouden uit zekerheden die steeds onzekerder worden uit het verleden.
Als je het hebt over de globe als geheel, je hoort wel eens in Nederlandse debatten de stoplap van ja, wij in Nederland dragen maar 0, zoveel bij aan alles wat er blijkbaar nodig is. Wat natuurlijk onzin is, want je hebt dat enorme Europese beleid ook al. Maar je hebt natuurlijk ook andere delen in de wereld waar ze ook echt met de klimaat- en energietransitie bezig zijn. Kunt u daar misschien iets over vertellen? Hoe staat het er wereldwijd voor?
Ja, heel wisselend ook. Iedereen kijkt natuurlijk naar China als één na grootste land inmiddels.
Die maken ondertussen onze zonnepanelen?
Die maken ongeveer al onze zonnepanelen en steeds meer onze auto's en noem maar op.
Daar zijn we niet allemaal blij mee? De Duitsers willen liever niet dat die Chinese auto's hier komen?
Uiteraard. Kijk, China heeft als doelstelling om klimaatneutraal te zijn in 2060. En te pieken in broeikasgasemissies in 2030. Hè, dus dan gaat het naar beneden daarna.
Dat is dus later dan wij het willen.
Ja.
Maar dat is ook wel begrijpelijk?
Dat is begrijpelijk, want zij zijn ook later begonnen. Zij hebben een veel kleinere, cumulatieve bijdrage aan de totale broeikasgasemissies en daarom aan de klimaatverandering tot nu toe. Dus het is logisch. Hè? Als Europa op 2040 had gezeten en Amerika ook voor klimaatneutraal, dan had China 2050 gezegd.
Ja, wij kunnen China dit dus niet verwijten dat ze daar trager in zijn.
Nee, en ik denk trouwens dat China al eerder gaat.
Omdat de technologie daar zo snel voortschrijdt.
Omdat ze hebben vrij directief. Het ziet er in ieder geval naar uit dat die pieken 2030, dat ruim eerder gaat gebeuren.
Misschien ja, dus als wij in Europa en in Nederland iets minder directief willen zijn, zijn we ondertussen stiekem een klein beetje blij dat ze het in China wel kunnen zijn.
Nou ja, China heeft gewoon. Het is niet alleen maar beleid, hè, wat ze daar. Eigenlijk is het wel alleen maar beleid, maar het is echt al tientallen jaren. De zonnesector daar is opgestart met dat steeds meer jonge Chinezen een technische opleiding volgden. Dit is echt uit de jaren 80, 90. Bewust door geïnvesteerd. Die gingen promoties doen in Australië en in de Verenigde Staten. Die mensen kwamen terug in China en dat zijn de oprichters van de zonnefabrieken nu. Dus dat is al tientallen jaren geleden ingezet. Dus onderwijs is ontzettend belangrijk voor dat soort landen om die productie uiteindelijk
eigenlijk
over te nemen.
Zegt u hiermee ook, dat is ook even een zijstraat hoor, maar het is heel goed om studenten van alle delen van de wereld op hele andere plekken ook te laten studeren. In Nederland is daar nu een discussie over, zijn er niet te veel internationale studenten? Moeten we niet zoveel mogelijk gewoon alles weer in het Nederlands gaan doen, zodat ze ons niet kunnen verstaan? Maar eigenlijk zegt u nee, dat is juist de verkeerde richting.
Ja, ik denk het wel, ja.
Dat zegt u ook als hoogleraar.
Ik heb natuurlijk een hoop internationale studenten, mijn universiteiten, als je zeker kijkt naar de promovendi. Die zijn in grote mate internationaal. Als ik nu een promovendus vacature uitzet, dan komt daar een enkele Nederlander op af. En de rest van andere plekken in Europa en over de hele wereld. Dus
zou zelfs kunnen als de Nederlandse regering het echt gaat matigen, die instroom van internationale studenten en onderzoekers, dat u met al uw onderzoeken in de problemen komt?
Nou ja, mijn technische collega's in ieder geval wel, ja. Dat denk ik wel. En ook dus bedrijven die dat willen doen. Ja, we hebben gewoon een krapte op de arbeidsmarkt.
En het gevolg is dat de Nederlandse klimaattransitie ook weer vertraging oploopt.
Ja, en tegelijkertijd, ik waarschuw ook wel een beetje tegen de brain drain effecten. Want die werkkrachten zijn ook in die landen nodig. Dus daar moet ook worden geïnvesteerd in onderwijs. Eigenlijk weet je wel, ik krijg altijd heel veel sollicitanten uit Iran en Pakistan en noem maar op. Dat zijn ook gewoon mensen die in hun eigen land gewoon geen kansen meer zien. En zelfs als je daar aan een universiteit gaat werken, dan is je salaris zo abominabel dat je maar iets erbij moet gaan beunen om je kinderen naar een goede school te kunnen sturen. Dat is echt de situatie daar. Dus geen wonder dat ze weggaan. Dus daar lokaal, in alle landen moet je gewoon moet je kansen creëren voor mensen om daar een fatsoenlijk inkomen te verdienen met die energietransitie. En daar raak je weer aan het hele financiële systeem, het mondiale financiële systeem. Want het is heel moeilijk om investeringen in bijvoorbeeld duurzame energie te krijgen in Afrika beneden de Sahara.
Dus ja, laten we ook even naar Afrika kijken, want Afrika is vaak een beetje een blinde vlek voor veel Nederlanders. Wat gebeurt daar?
Ja, dat is ook weer heel divers, maar te weinig. De bevolkingsgroei is hoog.
Je kunt Afrika natuurlijk ook niet als geheel zien. Nee, dat zijn delen van Afrika waar het snel gaat en delen waar ze achterlopen.
Nou, er zijn niet zo heel veel delen waar het snel gaat, eerlijk gezegd. Het gaat op heel veel plekken te langzaam.
Oh, dat is interessant, want ik lees wel regelmatig bijvoorbeeld in The Economist dat in delen van Afrika het economisch goed gaat. Maar dat is dus niet hetzelfde als dat ze daar echt met de klimaat- en energietransitie flink bezig zijn.
Ja, er zijn een paar uitzonderingen. Bijvoorbeeld Kenia, die weet wel goede investeringen te trekken. Zuid-Afrika gaat redelijk goed, maar daar is kolen ook nog heel erg dominant. En dan gaat sowieso het hele energiesysteem niet zo goed. Hè. Dat is gewoon het uitval. Loadshedding, ik heb er zelf een paar maanden gewoond. Dat is bijna aan de orde van de dag.
Ja, ik hoor inderdaad ook van mensen die daar gewoon even een paar weken zijn. Ze hebben altijd met energieuitval te maken.
Ja, klopt. Ja, en wat ik dan wel echt interessant vind, hè, is dat we als Europa en ook als Nederland onder meer naar Afrika kijken voor import van bijvoorbeeld groene waterstof. Want daar hebben ze zoveel duurzame elektriciteit. Daar kun je mooi groene waterstof van maken. En dan vervolgens dat naar onze industrie toe halen. En ik heb één promovenda en die kijkt naar de economische effecten daarvan. Lokaal, hè, dus in Afrikaanse landen. Hoeveel houden ze er nou zelf aan over? Hoeveel levert het op aan bedrijven en aan economische groei? En het valt heel erg tegen. Want de werkgelegenheid zit vooral bij de bedrijven die de installaties leveren. En dat zijn geen Afrikaanse bedrijven. Dus eigenlijk, je gebruikt de natuurlijke hulpbronnen van die landen. En vervolgens doe je alle consumptie zit weer eigenlijk in Europa.
Dat zeg ik als historicus, dat kennen we.
Dat kennen we ergens van of niet.
Economie.
Ja, zo noemen sommige mensen het, ja. Ja, ja dus, dat is, dus je moet echt uitkijken dat je je groene transitie niet op net zo'n manier inricht als je fossiele systeem.
En je kopieert inderdaad in feite de mechanismen die je al even had.
Ja, dat gevaar lopen we. En daarnaast heb je nog, waterstof is geen direct broeikasgas, maar wel een indirect broeikasgas. Hè. Dus het breekt de afbrekers van methaan af. daarmee heeft het dus een 11 keer zo groot opwarmingspotentieel als een molecuul CO2. Dus eigenlijk wil je dat niet over hele grote afstanden gaan transporteren.
Ja, waterstof is wel nodig, want de industrie heeft het als energiekracht nodig.
En als grondstof, ja.
Maar er zitten best wel wat riskante kantjes aan.
Nou ja, je wil het zoveel mogelijk dichtbij produceren. En als dat niet kan, hè, als de Noordzee te klein is, zeg maar, wat als je alle industrie in Nederland houdt waarschijnlijk wel zo is, dan wil je waarschijnlijk zorgen dat een deel van de industriële productie op die plekken gebeurt waar je die waterstof makkelijk kan produceren. Hè, dus dat betekent dat je industriële omvang in bijvoorbeeld in Nederland een klein beetje naar beneden gaat. En in Noordoost-Brazilië of in Afrikaanse landen omhoog. En misschien is dat ook zo slecht nog niet.
We hadden het net over China. We hadden het over Afrika. Wij hebben het in Betrouwbare Bronnen ook altijd graag over India. Want ja, India is natuurlijk op weg naar een veel groter land te worden. Ook in bevolking, maar ook qua misschien wel potentieel. Als China dat natuurlijk gewoon aan het krimpen is. Ja. Hoe is de ontwikkeling in India op dit terrein?
Ja, ook heel divers. India is inmiddels het grootste land. Is China voorbij in bevolkingsaantal. Heeft een hele jonge bevolking. Heel veel economisch potentieel, ook hele goede, goed opgeleide mensen, maar ook een hele groep mensen die gewoon echt straatarm zijn. De ongelijkheid is nog groter dan in China. Er zit heel veel innovatiekracht, maar ook heel veel wat het land tegenhoudt. En het is nog sterk op kolen gebaseerd. Je ziet wel dat daar de duurzame energieproductie echt hard toeneemt. En dat de regering daar ook in investeert. Maar het duurt nog wel even voordat die echt op het niveau van China zitten in het echt verdringen van kolen. Ook omdat de energievraag nog zo hard aan het stijgen is. En dat is in China inmiddels minder zo. India heeft dan nog een klimaatneutraliteitsdoel nog 10 jaar na China. Want die zeggen, nou, we zijn veel armer. En dat zie je ook, hè, in de CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking zit China inmiddels op het niveau van Frankrijk of zo. Maar India zit echt op het niveau van een land uit Afrika beneden. Dus echt een factor 10 of zo lager dan in Nederland. Dus dat is echt een heel ander verhaal. Het is veel meer een ontwikkelingsland dan China. Die twee worden vaak naast elkaar gezet omdat ze allebei hele grote landen zijn. Maar het zijn volslagen andere landen, ook trouwens in institutionele capaciteit. Dus daarmee bedoel ik de kwaliteit van de regeringsbeslissingen die worden genomen, de implementeerbaarheid daarvan.
Hallo, ik ben Roel Maaldrink van het VPRO-programma Plakshot en ik luister altijd naar betrouwbare bronnen. Of althans, mijn broer Jos die luistert het altijd, maar die heeft zijn geluid nogal hard staan. Dus ik zei laatst tegen hem, Jos, wordt het niet eens tijd om vriend van de show te worden? En voor een klein bedrag per maand kunnen jouw grote helden Jaap en PG nog meer interessante afleveringen maken. En Jos vond dat een waanzinnig goed idee. Dus wil jij nou ook betrouwbare bronnen steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb en word, net als Jos, vriend van de show.
We gaan naar het einde van deze aflevering. Ik hoorde u zeggen, we moeten in Nederland een visie creëren. Er moet versneld worden in het beleid. Dat moet ook in Europa gebeuren. Tegelijkertijd hebben we krapte op de arbeidsmarkt. Heel veel dingen die moeten, waar iedereen het over eens is inmiddels, die kunnen niet worden uitgevoerd. De overheid houdt op verschillende fronten ook geld over. Maar eigenlijk hadden we veel meer geld willen uitgeven om sneller in de klimaat- en energietransitie te komen. Dat probleem los je niet 1, 2, 3 op, die krapte op de arbeidsmarkt.
Nee, dat is ook weer iets waar je in moet investeren. Net als in de infrastructuur. Je noemde de net congestie al. Het is ook onderdeel van je infrastructuur eigenlijk om die snelheid in te kunnen zetten. Maar ik denk wel waar we echt nog weinig gebruik van maken, is eigenlijk de energie in de samenleving zelf. Er zitten ontzettend veel deskundige mensen. Soms zijn ze met pensioen, maar
nog steeds een heel ander soort energie.
Dat is ja, precies die eigenlijk niet wordt ingezet en soms zelfs wordt gefrustreerd. Voor die energietransitie. En als we, ik zeg niet dat het de krapte op de arbeidsmarkt zal oplossen hoor. Maar wel dat er een potentieel ligt wat we nog niet goed aanboren.
Toch nog even naar Olaf van der Graag. Want we hebben het al vaker in betrouwbare bronnen over die krapte op de arbeidsmarkt gehad. Hoe staat het nu met de transitie? Al die bedrijven zijn bezig met al die dingen die nuttig en nodig zijn. Maar het zou sneller kunnen als we iedereen bij de hand hebben die dat allemaal kan doen. Dat aanleggen van zonnepanelen, warmtepompen, systemen in de stad, noem het allemaal maar op.
Ja, we hebben nog steeds grote krapte aan technisch geschoolde vakmensen. Dus het is ook heel belangrijk dat we steeds efficiënter gaan werken. Maar dat is volgens mij een van de belangrijke issues in de energietransitie nu. Er zijn eigenlijk heel veel redenen om door te gaan met die energietransitie. Mensen merken de effecten van klimaatverandering ook al in hun dagelijks leven. Dus ook dat gesprek is veel minder abstract geworden.
Ja, warme zomers, droogte, hittegolven.
Je zweet je caravan in Frankrijk uit van de zomer. Dus dat is niet meer abstract.
Heel veel regen.
We zien ook dat bijvoorbeeld voedselvoorziening soms in gevaar komt. Omdat sommige producten niet meer geteeld kunnen worden door droogte of door overstromingen. Dus het wordt veel tastbaarder dat die klimaatverandering impact heeft. We zien ook al die andere nadelen die fossiele energie in onze afhankelijkheid van bijvoorbeeld Rusland heeft gehad. Dus qua motivatie gaat het heel goed. Er zijn ook twee economische superkrachten die zorgen dat het steeds sneller gaat. Namelijk doordat al die producten van de energietransitie steeds beter en goedkoper worden. En het tweede aspect dat ik nog wil onderstrepen is dat die ook veel efficiënter gebruik maken van duurzame energie. Dus als je een warmtepomp hebt, dan maak je 4 keer zoveel warmte per eenheid energie als met een cv-ketel. En met een elektrische auto kun je per eenheid energie zeker 4 keer zoveel kilometers rijden als met een benzine- of een dieselauto. Dus dat zijn eigenlijk twee economische superkrachten die zorgen dat we vooruit gaan. Maar de onderwerpen waar we nu soms in een grind rijden, dat zijn vaak van die praktische dingen. Zoals eindeloze doorlooptijd van vergunningen, gebrek aan technische vakmensen. En ik denk ook dat dat eigenlijk het antwoord is op wat een nieuwe regering met deze signatuur zou kunnen doen. Leg alle focus op het oplossen van al die praktische randvoorwaarden die we gewoon nodig hebben.
Die in zijn plaats van die ideologische discussies over kernenergie en biomassa.
Ja, ik denk niet dat de nieuwe premier een klimaatdrammertrui gaat kopen. En dat hoeft denk ik ook niet, omdat het klimaat zelf al heel hard dramt. En we bovendien zien dat alle oplossingen tegen klimaatverandering gewoon al heel aantrekkelijk aan het worden zijn. Dus ik hoop heel erg dat die nieuwe regering de focus heeft op de uitvoering. En ook wel dat we met z'n allen willen zien wat er eigenlijk al gebeurt. Hè? Want we hebben sinds 1990 onze uitstoot met een derde teruggebracht in Nederland. Het had meer moeten zijn uiteraard, maar het is ook bepaald niet niks. En het is helemaal niet niks als je bedenkt dat in diezelfde tijd onze economie is verdubbeld. Dus onze economie is twee keer zo groot en de uitstoot is een derde lager. Dat is eigenlijk een heel opbeurend perspectief.
En dat is die efficiëntie waar jij het net over had. En die spullen worden beter en ze zorgen als er intrinsiek voor die efficiëntie.
Zo is het. En dat is volgens mij uiteindelijk voor vrijwel heel Nederland een wervend verhaal. Dus ik denk dat welke regering hier ook uit de bus komt rollen en hoe lang die ook zal zitten, het oplossen van die praktische obstakels in de uitvoering van de energietransitie, hoe dan ook goed besteden tijd zijn. En dat eigenlijk vrijwel alle partijen daar ook voor te porren zijn.
Olaf van der Graag en vooral Helene Koning, mogen wij u hartelijk danken voor dit gesprek. En we kijken met heel veel belangstelling uit naar alle rapporten die er aankomen van de nieuwe wetenschappelijke klimaatraad.
Dankjewel. We gaan ons best erop doen.
Hartelijk dank. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 415. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en uiteraard door de vrienden van de show. Wil jij ons steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl/bb.
U bent altijd weer heel erg welkom.
Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.